Gemeente en ook gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J. Hoekman uit Urk. Na de dienst zal er preekbespreking met de jongeren worden gehouden. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, hoopt voor te gaan kandidaat J.K. Abbink uit Vriezenveen om 10 uur hier in de Westerkerk. Zondag 13 mei hoopt voor te gaan, 's morgens om 10 uur, kandidaat R.J. Jansen uit Vaas in Stiavelin, en 's avonds om 7 uur hoopt ook hij voor te gaan, maar dan in de Westerkerk. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is nu Psalm 136, het eerste vers.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar deze dienst voortzetten door het zingen van Psalm 25 en daarvan het zesde en ook het zevende vers, Psalm 25, vers 6 en vers 7. omdat wij deze avond met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen daarop met elkaar als antwoord Psalm 35 vers 1 en vers 13. Psalm 35 vers 1 en vers 13 na de belijdenis van het geloof. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Laten we de Heere aanroepen in ons gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. Dan meld mijn tong met diepst ontzag uw recht. Heere, daar stokt onze adem. Hoe melden wij dan uw recht? Wat is dan het recht wat u hebt? Want meestal proberen we juist hem daar onderuit te komen. Wat is het recht überhaupt dat we met onze tong iets mogen zeggen, woorden mogen spreken, Heere? Toen ik zo onderweg was in gebed tot u, Heere, toen dacht ik, wat doe ik daar op die kansel? Wat is het recht dat ik daar mag staan als een rechterloze? Als u mijn tong niet zou aanraken, Heere, als u niet een vurige kool van het altaar zou afnemen en die tong zou aanraken, wat is dan het recht? Het enige recht is dan onrecht. Onrecht dat ik doe en onrecht die ik bezing. Mijn eigen onrecht. Heer, ons gezamenlijke onrecht wat wij opzenden tot u. U lof de ganse dag. O Heere, dat is wel het verlangen van ons hart. Maar we schieten daar soms zo tekort in. Dat we uw lof nog nauwelijks vermelden en meer onze eigen roem en lof op het oog hebben. Onze zinnen beginnen namelijk altijd met ik. En ik, wanneer, Heere, zal dat nou veranderen in een hij? Hij, Heere, is het recht van u. Hij die aan het kruis hing voor mij. Hij heeft het recht volbracht van u. Hij heeft uw lof ten diepste gezongen. In die woorden, het is volbracht. Heere, wat is dat toch? En toch kijkt u naar die mens om. Dat schepsel van u. Heere, want u hebt ons toch gemaakt naar uw beeld. Zo beginnen de woorden van Genesis ook. Naar uw beeld en uw gelijkenis. En dat beeld is niet geheel weg, Heere, door de zondeval. Door uw geest mag dat beeld juist gaan bloeien en groeien in ons. En mag dat ook zichtbaar worden aan de buitenkant. Maar eerst aan de binnenkant. Heer, het is uw werk. Het is allemaal uw werk. Zo mochten we afgelopen week ook denken, Heer. Aan al die mensen die gesneuveld zijn voor een ander recht. Die hun leven hebben overgegeven om anderen in vrijheid te kunnen stellen. Heere, dat is toch ook het beeld wat u bent, Heere Jezus, u die uw leven gegeven hebt voor anderen. Heere, aanvaard toch onze dank. En geef dat de woorden die gesproken mogen worden vanavond werkelijk in de harten zullen neerdalen van jongeren en van ouderen. En geef dat we samen ook mogen nadenken over wie u bent en wat u van ons vraagt in ons leven. Vooral ook, Heere, vanavond als man en vrouw, maar ook als uw kinderen, dochters en zonen. Heere, wees zo nabij in het spreken, maar ook in het luisteren, Heere. Geef dat onze harten geopend mogen worden. En geef, Heere, dat het niet alleen door ons verstand begrepen mag worden, maar ook verder mag afdalen. En dat werkelijk uw lof en uw roem bezongen mag worden, dat we van onszelf mogen afzien in de kracht van die Heilige Geest. Heere, dat het vleeselijke gekruisigd is, werkelijk gekruisigd, door het bloed van uw Zoon. Heere, schenk dat. Deze avond. Wees zo met ons, Heere. Wees ook met het koningshuis. Wil ook hen nog dagelijks bekeren en bekeren, Heere, en terug laten keren. Want de weg van u af is veel gemakkelijker dan de weg naar u toe. En terwijl u ons toch trekt met koorden van liefde, Heere, maar op een of andere manier geven wij tegendruk of tegengas. Wil ook u ontfermen, Heere, over hen die over ons gesteld is en over zijn vrouw en kinderen. Heere, help zo ook uw volk Israël. Jongeren en kinderen die opgroeien met knallen en met oorlogsgeweld. Met angst en met vluchten. Heere, dat gun je toch geen kind. Dat gun je niemand. De dreiging die er altijd weer is, Heere. Bewaar en bescherm toch uw volk. Wees ook ons zo nabij, Heere. Help uw dienaar in het spreken. Geef hem een tong, Heere, die gemakkelijk mag spreken. Geef hem, Heere, alles wat hij nodig heeft. Help zo, uit genade om Christus wil. Amen. We willen met elkaar lezen Genesis 6, vers 1 tot en met vers 8. Ik noemde u Genesis 6, vers 1 tot en met vers 8. Daar spreekt de Heere vanavond tot ons door middel van zijn woord. En het geschiedde als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren. En ze namen zich vrouwen uit allen die zij verkoren hadden. Toen zeide de Heere: mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met een mens, terwijl hij ook vlees is. Doch zijn dagen zullen zijn 120 jaar. In die dagen waren er reuzen op de aarde en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden. Deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van naam. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dagen alleenlijk boos was. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte hem aan zijn hart. En de Heere zeide: ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van den aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, tot het gevogelte des hemels toe. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Tot zover deze schriftwoorden. We willen die ook overdenken, maar voorafgaand aan de prediking krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst van de offeranden, de collecte. En we zingen dan aansluitend als voorbereiding op de prediking van Psalm 77, vers 3 en vers 7. Psalm 77, vers 3 en 7. Geliefde gemeente in Jezus Christus, onze tekst vertelt ons wat er allemaal vooraf ging aan die vreselijke zondvloed, waarin bijna heel de mensheid op 8 personen na wordt vernietigd en werd vernietigd. Maar is het u ook opgevallen dat wat we ook doen en wat er ook gebeurt, er is altijd weer die heilige rest die door de Heere in zijn barmhartigheid wordt gespaard. En dat is enkel op grond van zijn eigen belofte in Jezus Christus, die we wat eerder lezen, dat hij vijandschap teweeg zal brengen tussen dat slangenzaad en dat vrouwenzaad. En zo wordt de vloek weer opnieuw tot een zegen in die zegenrijke troost die we lezen in Genesis 5, vers 29. En Lamech gaf hem de naam Noach en zei: deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen vanwege de aardbodem die door de Heere vervloekt is. Vloek wordt tot troost in deze versen. Verder leren we ook hoe de Heere dat huwelijk tussen man en vrouw heilig acht en vindt. Want een van de vragen die ik zelf ook aan Genesis 6 heb gesteld of zou kunnen stellen: wat gebeurt hier dan wat er verkeerd zou kunnen zijn? Welke zonde wordt hier begaan die zo erg is dat de Heere besluit om bijna de hele mensheid uit te roeien? Op die 8 mensen na. Ik hoop dat de jongeren goed luisteren, want ik vertel heel wat informatie voor straks. Dat begrijpen jullie. Want hij had toch zelf gezegd dat ze zich moesten vermenigvuldigen. Wat doen ze je dan verkeerd als je leest dat ze gewoon dochteren krijgen? Nu is het voorafgaand aan de eigenlijke uitleg van de tekst wel belangrijk dat u weet dat Genesis in 11 gedeelten verdeeld is, in 11 stukjes. Dat is belangrijk. En het eerste stukje, ik weet niet of u meeleest of meekijkt, het eerste stukje eindigt in Genesis 2, vers 4. En dat is dus het einde van een bepaald gedeelte en dat heet dan de Toledot. Daar kom ik zo nog even op terug. Daar staat in het Hebreeuws het woord Toledot. En dat zie je 11 keer terug in Genesis. 11 keer vind je de Toledot van. En waarom is dat belangrijk? Nou, daarin zie je dus dat er een eenheid is in Genesis, in tegenstelling tot wat velen in de wetenschap beweren. En Toledot betekent eigenlijk zoiets, in verschillende betekenissen, de generatie van, of het geslacht van, de geboorten van, de afstammelingen van, de geschiedenissen van. Dat betekent het zo'n beetje. En we zullen daar ook naar kijken. En die eerste Toledot die eindigt dus in Genesis 2 vers 4 met de woorden, eigenlijk moet je het in verleden tijd zeggen, dit waren, omdat je terugkijkt iedere keer bij de Toledot, dit waren de geboorten van hemel en aarde. Die hebben we dus gezien vanaf Genesis 1 vers 1 tot en met 2 vers 4 dan. En zo wordt daar de schepping van hemel en aarde afgesloten in die eerste kleitablet, mag je ook zeggen, die de Toledot heet. Want het zijn allemaal kleitabletten. 11 stuks. Daar ga ik nu niet verder op in, maar dan weet u dat even. En dan volgt, na die eerste Toledot, die eindigt in 2 vers 4, de geschiedenis van Adam en van Eva en van de zondeval en van Kaïn die zijn broer Abel doodslaat. En deze tweede Toledot, u kunt het haast opzoeken, die afstammeling die eindigt in Genesis 5 vers 1. We komen al dichter bij onze tekst. En daar staat, dit was het boek van het geslacht van Adam. Dus daar eindigt dat boek van het geslacht van Adam in die tweede Toledot. En dan begint eigenlijk vanaf 5 vers 3 het geslachtsregister van Seth. Dat is even heel belangrijk dat u dat onthoudt. En die derde Toledot, en dan stop ik, de rest moet u zelf maar thuis op zoek, is huiswerk. Die eindigt in Genesis 6 vers 9, dat is wel even belangrijk. En daar staat, dit waren de geboorten van Noach. Dus onze geschiedenis, die zit dus in de geboorten van Noach. Dan weet u dat. Dus vanaf 5 vers 1 tot en met 6 vers 9 is ook weer zo'n derde kleitablet. Dat moet u even goed vasthouden. Dat is belangrijk straks voor de uitleg. Het bijzondere is dus dat het geslachtsregister van Seth, dat vindt u in hoofdstuk 5, en ons zesde hoofdstuk, waar ik wat van wil zeggen, beide onderdeel zijn van die Toledot van Noach, waarvan u leest in Genesis 6 vers 9. En dan zouden dus, stapje verder, die dochters van mensen heel goed de dochters kunnen zijn waarvan in Genesis 5 al werd gesproken. U leest daar telkens in Genesis 5, 5 en 6 zijn één onderdeel, hebt u nu begrepen, één Toledot. Je leest daar steeds, en hij verwekte zonen en dochters. Dat ziet u. En van Seth, even tussendoor, lezen we in Genesis 4 vers 26, dat men vanaf toen, vanaf Seth, de naam van de Heere begon aan te roepen. En dat betekent eenvoudig gezegd dat men toen eigenlijk een samenkomst hield, zoals wij dat ook doen. En dat toen een onderscheid ontstond tussen de kinderen van Kain en de kinderen van Seth. Daar kwam de onderscheiding bij het aanroepen. Dat is best belangrijk dat daar het begint. Genesis 4 vers 26. En dat aanroepen gebeurde ongeveer in 250 na Adams geboorte. Nou, dat is nog wel een mooi getal. En dan, zo'n 1500 jaar later, beginnen onze woorden. Genesis 6 vers 1. Dus dan zijn we in 1750. Na Adams geboorte zo'n beetje. En dan kom ik bij vers 1. Ik heb dat in de herziene gedaan, omdat ik, ja, daar ben ik zo gewend. Maar ik heb het u, maar u zult zien dat er niet zoveel verschil in zit. Omdat ik heel erg naar woorden kijk, zeg maar. Zeker naar de Hebreeuwse. Het gebeurde toen de mensen zich vermenigvuldigden. Daar begint het mee. En wat belangrijk is, is dat dat vermenigvuldigen niet onopgemerkt bleef. Dat vermenigvuldigen viel op. Nu heeft Urk het grootste geboortecijfer volgens mij vorig jaar ook weer behaald. Dus bij ons valt het ook op. Want wekelijks hebben mijn vrouw en ik zo'n 2 keer per week wel zo'n kraambezoekje. Gemiddeld. Dus dan kunt u nagaan, dat valt bij ons dan ook op. Maar daar viel het ook op. Maar op zich is dat niet iets verkeerds, nog geen zonde. Want die vermenigvuldiging was opdracht van de Heere, zeiden we net ook al in Genesis 1 vers 28. Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, vervul hem. Dus tot zover is er nog niet zoveel aan de hand. Maar die woorden, toen begonnen, dat ziet u ook in dat vers staan, toen en later ziet u begonnen staan, is in een bepaalde Hebreeuwse vorm staat er dan, toen gedroeg men zich onheilig, zo mag je dat ook vertalen. Dus toen begon men zich onheilig te gedragen. En het gebeurde toen de mensen zich, niet vermenigvuldigen, alleen maar onheilig begonnen te gedragen, en dat viel op. En bij wie viel dat op dan? Nou, daar komen we straks op terug. Bij die godenzonen viel dat dus op. En daar gaan we straks nog wel op in. En zo staat dus, ik hoop dat u dat ook ziet, dat zij begonnen de naam van de Heere aan te roepen, staat tegenover, zij begonnen zich onheilig te gedragen. Die twee moet u uit elkaar halen. Daar begon de onderscheiding ook. Heel belangrijk dat we dat zien. En het gebeurde, zegt de tekst, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen, daar heb je dat woord, te vermenigvuldigen, en er dochters bij hen geboren werden. Dat is ook vreemd. Waarom geen zonen? Er staat dochters. Dat is een belangrijk gegeven. Geliefden, er is een nauwe verbinding tussen dat woord mens, het Hebreeuwse woord Adam, en tussen de aardbodem. Adama staat er hier in het Hebreeuws. Hij had ook erets kunnen schrijven, dat is, betekent ook aarde. Maar de schrijver wil die verbinding laten zien tussen die aardbodem en die mens. Omdat er een vermenging gaat plaatsvinden tussen die beiden. Een niet positieve verbinding straks gaat plaatsvinden. En we kunnen ook lezen in Genesis 5 vers 29... En hij gaf hem de naam Noach en zei, deze zal ons troosten over ons werk, over ons zwoegen van onze handen, vanwege de Adama, vanwege de aardbodem die door de Heere vervloekt is. En die vervloekte aardbodem en die toch nog wel gezegende mens gaan zich verbinden straks. En je weet wat er dan gebeurt. Er ontstond dus een vermenigvuldiging van de mens op die aardbodem en tegelijk een vermenging met die vervloekte aardbodem. En het is opvallend, zoals ik al zei, dat Genesis zegt hier dat er alleen maar dochters geboren werden. Wat is daar zo bijzonder aan dan? Nou, we zeiden zojuist al dat in het geslachtsregister van Seth staat, Genesis 5, hij verwekte zonen en dochters. Maar als u dan in dat geslachtsregister gaat lezen, dan ziet u dat in Genesis 5 alleen maar over zonen wordt gesproken. Seth, Enos, Kenan, Mehalael, Jered, Methuselah, Henoch, Lamech, Noach. Geen dochters. Wel zonen. En nu wordt, u weet, het is één toledood, hè, die Genesis 5 en 6. Nu wordt in Genesis 6 dus over die dochters gesproken. Dat is het mooie van de verbinding. Daarom is die toledood ook zo belangrijk. En er wordt het een en ander van gezegd. Ze worden in de grondtekst dochters van mensen genoemd. Die dochters van mensen die trouwden met Gods zonen. En zo richt de schrijver, Mozes, zijn schijnwerper op dat vermeerderen van die dochters. En dan lees ik in vers 2 dat Gods zonen, de dochters van de mensen, zagen dat zij mooi waren. Je mag ook zeggen begeerig waren. En dat mooi zijn, dat is ook een belangrijk gegeven hier. Nu was er in vers 1 alleen nog maar een aardbodem die vervloekt was door de Heere. En die mens leefde ondanks het ploegen en zwoegen en ploeteren nog steeds onder Gods zegen. De beeld was nog wazig aanwezig, zeg ik wel eens. Maar daar komt in vers 2 verandering in. Nu breidt die vloek zich door dat onheilige gedrag ook verder uit naar die mens. Die gaat zich steeds meer verbinden met dat stof. De hemel en aarde die God gescheiden had in die eerste toledood, dit zijn de geboorten van de hemel en van de aarde, die twee staan op het punt zich met elkaar te vermengen. Dat zullen we zo horen. En daardoor ontstaat er nu een wereld waarin het huwelijk, waarin de relatie tussen man en vrouw onder druk komt te staan. Dat is een wereld waarin Gods zonen gaan verleiden. En dat huwelijk van Gods zonen en de dochters van de mensen, dat is niet langer een huwelijk op grond van ware liefde, maar ze trouwen op grond van begeerte. Mooi staat er. Dat die dochters mooi waren. Gemeente, is dat ook niet iets van onze tijd? dat mensen hun partner zoeken op grond van hoe hij of zij eruit ziet. Is dat niet zo? We willen allemaal de mooiste vrouw, of niet? Of we hebben allemaal de mooiste vrouw, zou ik eigenlijk willen zeggen, maar zo zit dat niet in ons. Het gaat niet speciaal over de jongeren hier hoor, maar we kiezen toch vaak op grond van het uiterlijk. En is dat dan niet één van de redenen waarom er vandaag de dag zoveel scheidingen zijn? We kiezen niet meer biddend, vragend aan de Heer. Kijk, dat je wel eens verkering hebt en op een pad komt waar je een andere jongen die niet naar de kerk gaat ontmoet, dat kan wel eens gebeuren. Maar trouwen is wat anders. Trouwen is anders. We kiezen op grond van onze ogen. En niet meer op grond van hoe heeft die ander een relatie met de Heer. En dan zie je terugkomen in vers 2. Moet u eens kijken naar die woorden. Bij mij staan daar de woorden zag, goed en namen of nemen. En die woorden die lijken een herhaling van Genesis 3 vers 6. De vrouw zag dat die boom mooi, goed, begeerig was om ervan te eten. En zij nam. Die drie zie je hier ook weer terug. Kijkt u maar. Gods zonen zagen dat de dochters van de mensen mooi waren, begeerig, goed. En zij namen. Ze vroegen niet. Ze namen. En daar gaat het verkeerd. En zo wordt in beide teksten de Heer als het ware buitenspel geplaatst. En de keuze wordt vanuit de begeerte bepaald. Die keuze die toen met de erfzonde bestraft werd. En de mens heeft er schijnbaar niets van geleerd. Die gaat op grond van diezelfde keuze weer te werk. En door die begeerte vindt er een ongeoorloofde vermenging plaats tussen Gods zonen en tussen de dochters van de mensen. Waar de Heere scheiding had gemaakt tussen hemel en aarde, daar gaat de mens weer samenbrengen wat de Heere heeft gescheiden. In de zin van hemel en aarde, niet van natuurlijk een scheiding. En zo zijn die versen 1 tot en met 4 als het ware het voorspel op de zondvloed. Dat kon niet uitblijven bij vermenging. En dan lees ik dat Gods zonen, de dochters van de mensen, zagen dat zij mooi waren. En zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen of uitgekozen hadden. Zij kozen. De vraag die veel discussie en oneenigheid oproept is de vraag: wie zijn dan die Gods zonen? Nou, ik wil u vanavond 3 mogelijkheden geven. Als eerste wordt er gezegd dat die godszonen gevallen engelen zijn. Nou zou dat wel kunnen, want in het Hebreeuws staat ook het woord gevallenen in een van die zinnen. Dus dat zou kunnen. En die engelen die nemen dan een menselijke gedaante aan, maar dan kom je meteen al voor de moeilijkheid dat engelen geesten zijn en dus geen geslacht hebben. Geen mannetje of vrouwtje zijn. En dat maakt het lastig. Hoe kun je dan over mannelijke godszonen spreken, over zonen? En de tweede moeilijkheid is dat de Heer Jezus over die engelen zegt in Matthäus 22 vers 30. Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk en worden zij niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als de engelen van God in de hemel, dus ze huwen niet. En dat gebeurt hier wel. Dat is de tweede moeilijkheid. Maar als eerste zijn in de schrift engelen niet altijd geslachtsloos. Ik lees namelijk in Genesis 18 vers 2. En Abraham sloeg zijn ogen op en keek en zie, er stonden 3 mannen voor hem. En er staat niet in het Hebreeuws 3 mensen voor hem, maar er staat duidelijk 3 mannen. En we weten, we denken, ik denk te mogen weten dat die ene de Heer Jezus is in zijn oudtestamentische gestalte en dat die twee anderen engelen zijn. Mannen, staat er. Dus schijnbaar zijn ze toch niet altijd geslachtsloos, maar kunnen ze die gestalte ook aannemen. En dat is heel belangrijk, waardoor het eerste argument vervalt. En als de Heer Jezus zegt in Matthäus 22 vers 30 dat engelen in de hemel, moet u goed lezen, in de hemel niet huwen, dan wil dat niet zeggen dat als die engelen boze, laten we het zo maar even aannemen dat boze zijn, als die hun plaats, de hemel verlaten en naar de aarde gaan, dat ze dan niet in een zondige begeerte als gevallen engelen een mannengedaante kunnen aannemen en kunnen trouwen met de dochters van mensen. Dus het zou kunnen dat het engelen zijn. Dat is het eerste. Dus die conclusie blijft open. Het kunnen dus gevallen engelen zijn. Ik heb er even een apocrief boek op nageslagen. U weet, die mogen we gebruiken en gewoon ook lezen. Henoch 6. Daar staat: en het geschiedde toen de zonen der mensen in die dagen zich vermeerderden, werden aan hen prachtige en goed gebouwde dochters geboren. De wachters, zonen des hemels, aanschouwden hen en werden begeerig naar hen. Zij zeiden de een tot de ander: laten wij gaan en ons vrouwen kiezen uit de dochters der mensen, dan worden uit ons zonen geboren. Dat is een geweldige tekst. Dat is de eerste mogelijkheid. De tweede mogelijkheid is dat sommigen zeggen dat het heersers zijn. U hebt dat ook in de tekst gelezen, mannen van naam en zo. Koninklijke figuren. En dat de vrouwen waar het dan over gaat, die dochters allemaal, dat dat mensen, vrouwen zijn die aan hun harems worden toegevoegd. En dat is in Gods ogen een grote zonde. Als je meerdere vrouwen neemt, dan pleeg je huwelijksontrouw. Dat noemen ze met een moeilijk woord polygamie. Poly is meerdere. En dat zagen we al, die zonde bij Lamech in Genesis 4 vers 19. Lamech nam voor zichzelf, staat er. Niet omdat God het wilde, maar voor zichzelf. Twee vrouwen, Ada en Zilla. Dat is een grove zonde die zich hier ook doorzet. En nu krijgen deze koninklijke heersers straks reuzen. En die krijgen ze omdat ze zich vermengen met gevallen engelen. En die koninklijke heersers zijn dan als het ware heersers die bezeten zijn door demonen. Dus dan komt het ook van boven. Dan zijn er demonen die in die koninklijke heersers gaan en zo worden er dan reuzen geboren. En dat gebeurt wel meer, dat heersers worden vergeleken met demonen of engelen. Ik lees u Ezechiël. Mensenkind, Ezechiël 28. Hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus. Daar hebt u de wereldheerser. En zeg tegen hem, zo zegt de Heere, u was een engel die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Koninklijke heersers als een engel. En ik lees in Daniël, de vorst van de koning van Perzië stond 21 dagen tegenover mij, maar zie, Michael, de voornaamste van de vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. Daar worden die machten in de lucht, die koningen op aarde, gesteund door die engelenmachten daarbovenin, die ook dan van Perzië zijn. Zo denkt men dat. Dat is de tweede. Dus samengevat, Gods zonen kunnen dus gevallen engelen zijn of wereldheersers die bezeten zijn door demonen en zo reuzen krijgen. En dan die derde. Mijn voorkeur, maar ik hoop dat straks te bespreken, gaat denk ik wel uit naar die derde. In die derde mogelijkheid zeggen sommigen dat Gods zonen de nakomelingen van Kaïn zijn. En dat dus de dochters van de mensen nakomelingen van Seth zijn. En dan gaat het eigenlijk opnieuw over het huwelijk. Over een vermenging tussen het geslacht van Seth, die de naam van de Heere aanriep, en een vermenging met Kaïn, die afstand begon te nemen. Het gaat dus om een verboden verbinding. Want, zegt Job ook, wie zal een reine geven uit een onreine? Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, waarschuwt Paulus in 2 Korinthe 6 vers 14. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, die vermengingen? Welke gemeenschap is er dan tussen licht en duisternis, waarschuwt Paulus ons? Als de zonen Gods de afstammelingen van Kaïn zijn, en dat gaat ook in het geslachtsregister vooraf van Seth, zie je ook Kaïns nageslacht. En de zonen van de dochter, de afstammelingen van Seth, dan pakt Genesis 6 als het ware de draad van hoofdstuk 4 vers 26 op. Want Kaïn wordt zevenvoudig gebroken, maar Lamech 70 maal 7 maal. En hij pakt de draad van Genesis 5 vers 3 op. En Adam gaf hem de naam Seth. Daar ziet u dat er een vermenging begint te ontstaan. Een vermenging tussen het geslachtsregister van Genesis 4 vers 17, die eigenlijk niet in die Toledot thuis hoort, want die begint pas in 5, dus die hoort daar niet, van Kaïn, en het geslachtsregister, de vermenging van Genesis 5 vers 3 van Seth. En die vermenging tussen de heren aanroepen en van de heren afgaan, die mag niet, die is ongeoorloofd. En dat is voor de heren de reden tot de zondvloed. Dat kon niet anders. Gemeente, of nu die zonen, zijn die nu gevallen engelen? Zijn het nu koninklijke heersers bezeten door demonen of afstammelingen van Kaïn? U mag het zeggen. Het laatste woord is er nog niet over gezegd en de laatste gedachte nog niet over gedacht. En ik laat het ook in de midden nog een beetje. Wat ik wel weet is dat we leren dat de kerk zich niet moet vermengen, niet moet trouwen met de wereld. Zoals de zomer zich niet kan vermengen met de winter. Zoals het licht, hebben we gelezen, zich niet kan, mag vermengen met de duisternis. Zoals het leven zich niet moet vermengen met de dood. Vermeng je niet. Ik ga een wijsheid zeggen, die heb ik niet zelf bedacht, of ik weet het ook niet, maar het is een wijsheid, denk ik. Ook een mooie vrouw bewerkt geen eenheid in je huwelijk als ze niet van Christus is. Ik hoop dat u dat onthoudt. Want dat denken we namelijk wel. Vaak. En dan kom ik bij vers 3. Toen zei de Heere, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten. De Heere gaat reageren op wat die godszonen aan het doen zijn. De Heere gaat laten zien dat hij niet kiest voor het recht van de sterkste, van de machtigen der aarde, maar dat hij het zwakke heeft uitverkoren. En eigenlijk moet je, ik heb vers 3, wil ik letterlijk, wat meer letterlijk vertalen. En dan mag je ook vertalen, mijn levensgeest zal niet voor onbegrensde tijd in de mens blijven. Zo mag je het ook vertalen. Dus mijn geest zal niet onbegrensd in de mens blijven. Geen onbegrensde tijd, niet in eeuwigheid in de mens blijven. Dat mag je ook zeggen. Dus die levensgeest die de Heere in beginsel in de mens had geblazen, die geboorte van hemel en van aarde, die zal niet eeuwig in die mens blijven. En dat lezen we ook in Psalm 104 vers 29. Neemt u een adem weg, zij geven de geest en keren terug naar het stof. Dat is die vermenging die de mens heeft gekozen. Tot stof zult ge wederkeren. Dat had de Heer ook gezegd, zie, die mens is als een van ons geworden, kennende goed en kwaad. Laat hij dan zijn hand niet uitsteken naar die boom van het leven, opdat hij niet onbegrensde tijd, opdat hij niet eeuwig zou leven. De Heer gaat de tijd begrenzen. En zo zullen zelfs die dochters, die geboren reuzen, begrensd worden door de Heer. En wat die begrenzing is, dat lezen we in het vervolg van vers 3. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Dat is de begrenzing. En dat is, staat er ook bij, omdat ook hij vlees is. Nee, die reuzen zijn niet een soort halfgoden. En ze zullen ook niet aan God gelijk zijn, zoals ze dat later nog eens dunnetjes proberen over te doen met de torenbouw van Babel in Genesis 11. Dat ook niet. Die reuzen zijn vlees. Paulus zou later hebben kunnen gezegd zijn vleeselijk. Verkocht onder de zonde zelfs. En dan staat er, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Gemeente, ik heb altijd gedacht dat dat betekende dat de mens niet ouder zou worden dan 120 jaar. En dan las ik in de Bijbel en dan zag ik even later en dan zag ik en Abraham was 175 jaar. Dan dacht ik, dat klopt toch niet. En dan lees ik later en Sarah werd 127 jaar. Nou, voor zover ik weet is dat ook 7 jaar ouder dan die 120. En zelfs Ismaël werd 137 en er waren nog velen die werden ouder dan 120 jaar. Ik heb dat nooit begrepen. Tot ik deze tekst mocht voorbereiden. Zijn dagen, zijn jaren zullen 120 jaar oud zijn. Dat wil zeggen dat omdat die wereld niet voldoet aan Gods bedoeling met de mens, man en vrouw. En die dochters, die krijgen, en die reuzenzonen, die krijgen van de Heere nog 120 jaar te leven. Tot de zondvloed begint. Ze krijgen dus, ondanks hun vreselijke zonden en vermengingen, nog 120 jaar onverdiende genadetijd om zich te bekeren en ook de naam van de Heere te gaan aanroepen, samen met het geslacht van Seth. En Noach is de prediker. Elke amerslag op die ark was een prediking van Noach. En in plaats van te luisteren, gaan zij, die dochters met die reuzen, bergafwaarts. Dat lees ik in vers 4. In die dagen en ook daarna, ja ook daarna dus, waren er reuzen op aarde toe Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen. Hier vindt een omslag plaats. En die kinderen voor hen baden. Dat zijn de geweldenaars van oude tijden af. Mannen van naam staat er dan. Ook na de zondvloed hield die zonde van de vermenging niet op. Ik lees daarvan in Numeri 13 vers 33. Opnieuw over die reuzen. We hebben er reuzen gezien, nakomelingen van Enak afkomstig. Weet u wel, uit dat land waar ze toen naartoe gingen, daar ga ik het straks over hebben. Toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baden. Weet u wat er hier gebeurt? Nu wordt er zelfs niet meer gehuwd. Dat gebeurde nog wel in vers 1 en 2. Daar huwden ze met elkaar. Dat kunnen we zien aan de Hebreeuwse woorden. Maar hier in vers 4 gebeurt dat niet meer. Dat woord waren gekomen. Wat de Staten zegt. Daarin kunnen we zien dat er nog slechts gemeenschap was tussen man en vrouw. Ja, geen man en vrouw eigenlijk. Tussen die twee. Want ze waren geen man en vrouw meer. En het doel van die vrouwen was nog maar één ding. Niet achter het aardig staan zoals we dat vroeger wel eens zeiden. Heel onbeschoft trouwens, maar dat zeiden we dan. Maar kinderen baren. Dat was het enige waarvoor die reuzen dat nodig hadden. Kinderen baren. Het waren helden. Het waren mannen van naam. Die vrouwen moesten blij zijn dat ze helden van naam mochten. Geslachtsgemeenschap daarmee mochten hebben. Ja. Dan moet u eens opletten. Ze waren mannen van naam, staat er hier. Maar zegt u eens, hoe heten ze dan? Ik zie geen enkele naam van die man van naam. Ik lees wel in Genesis 5 andere namen van mannen. Die dan niet van die mannen van naam en hoogmoedig waren in het geslacht van Seth. Lees ik al die mannen van naam. Die nederigen. Maar van deze mannen van naam lees ik helemaal geen naam. Toen dacht ik ineens, ja, maar ook die mannen van Seth, die zijn uiteindelijk toch in de zondvloed omgekomen. Maar het is toch anders. Want zij mochten, die nakomelingen van Seth, de naam van de Heere aanroepen en hem kennen. Zij wisten, wij staan geschreven in dat boek van het leven. En wij zijn vertroost door die meerdere Noach, mag ik het zo zeggen? Door die meerdere genade die er is in Jezus Christus. De naam Noach betekent niet alleen rust, maar ook genade. Beide. Je vindt rust en genade in Jezus Christus. En zo mogen wij met het nageslacht van Seth rust zoeken. Genade vinden. In de ark van het behoud straks. In de zondvloed van het leven. In Jezus Christus. En dan hoop ik dat van ons ook gezegd zal worden. Wat er geschreven staat in vers 8. En ik hoop dat u uw naam daarin kunt vullen. Vond genade in de ogen van de Heere. Mag u uw naam daarin vullen? Ja, dat is misschien allemaal wel waar, zegt u. Maar, hoe is de Heere dan een rechtvaardig God? Hij laat die gevallen engelen, of hoe u ze ook wil noemen, die demonen of wie ze ook allemaal zijn, dat nageslacht van Kaïn, ik zou zeggen de hoofdverdachten, laat die lopen. Ik hoor niks van straf van die hoofdverdachten. Komen die dan ongestraft weg? Stel dat het gevallen engelen zouden zijn, komen die maar zo ongestraft weg dan? Ik lees namelijk even later weer in dat nummerie wat ik al zei. We hebben reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van reuzen. Dus schijnbaar gaat het wel gewoon door met die reuzen. Nee. Toen vond ik de tekst uit Judas. Prachtige tekst. Judas 6. Judas, ja, heeft maar één hoofdstuk. Maar ik ben altijd gewend om Judas 1, vers 6 en 7 dan te zeggen. Die lees ik u voor. Wat er met die engelen gebeurde. Als het engelen zijn. Vandaar ook dat ik het in het midden liet. Nageslacht van Kaïn, engelen, demonen, u moet maar kiezen. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, zegt Judas, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Dat lijken het toch engelen, ander vlees. Ze liggen daar als een waarschuwend voorbeeld dat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Die engelen zijn niet ongestraft weggekomen. Doet me denken aan de tekst uit Petrus waar de Heer Jezus gaat preken aan hen die in de gevangenis zitten in de tijden van Noach. Dat deed me dit aan denken. Zo vermengen Gods heiligheid en Gods gerechtigheid zich in die Noach, in die meerdere Noach, in Jezus Christus, de Zoon van zijn liefde. Want ook in de geschiedenis van de zondvloed, ik heb er lang over nagedacht, staat niet Gods boosheid, niet Gods toorn centraal, maar zijn droefheid. Moet u eens kijken hoe vaak u dat leest in deze tekst. Droefheid. Niet wraak. Maar verlossing staat bij God centraal. Die berijmde woorden van Psalm 85. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. Dat is die God van ons. Ja, zelfs ondanks dat al de gedachtespinsels van het hart van de mens alleen maar slecht zijn. Toch hield hij 8 mensen het volmaakte getal in leven. Noach. En de zijne. En velen daarna die heilige rest. Ook vandaag nog. In Jezus Christus is er redding. Ook voor u en jou. Amen. We willen met elkaar zingen. Psalm 91 vers 1 en vers 5. Psalm 91 vers 1 en vers 5. Laat ons bidden en danken. Groot en heilig God, u hebt ons vanavond gegeven om dat woord zo te mogen spreken. Heer, het was geen gemakkelijk woord, niet om te spreken, maar waarschijnlijk ook niet om te luisteren. Maar wat wij vanavond geleerd hebben, Heer, dat vermenging van huwelijken een zware strijd wordt, veel zwaarder, bijna een ondraaglijke strijd. Hoe vaak zien we het niet, Heer, ook op Urk, dat de vrouw alleen nog naar de kerk gaat. En dan komen er kindjes. En als het kindje groter is, blijft het met vader in bed. Dat is waar u ons voor waarschuwt. Soms word je zomaar verliefd op iemand. En kom je erachter dat hij misschien niet eens naar uw huis gaat. Dat hij u niet lief heeft. Hoe kan die liefde ooit bestaan? Hoe kan er een liefde zijn als er niet die eerste liefde is van u, o Heere God, in het hart van ons? Hoe kunnen wij dan ooit die tweede liefde hebben? Die liefde naar elkaar. Dan wordt het gauw een derde liefde. Een begeerte. Een ik-liefde. Een egoïsme. Leer ons dat vanavond, Heere. Als dan alles te moeilijk was, leer ons dan dat. Leer dan onze jongeren dat ze opnieuw biddend op zoek moeten gaan misschien. Of dat ze goede gesprekken mogen voeren. Want ja, je zou maar eens jaren van elkaar houden op een bijzondere manier. En dat de een niet naar de kerk gaat. Heren, is onbegrijpelijk moeilijk, maar er moet gesprek zijn en blijven. Help ons dan, Heren. Dat hebt u ons vanavond geleerd. En misschien nog wel meer, Heren. Maar daar ging het om. Om uw trouw in onze ontrouw. Dat u, Heere, in Jezus Christus die ark van het behoud hebt gegeven. Onverdiend. Want we begrijpen ook niet waarom Noach genade vond in de ogen van u, Heere. Dat was ook niet verdiend. Noach was geen beter mens dan alle andere mensen. Maar het is uw verkiezende liefde. U sloeg uw oog op die mens, Noach. En Noach mocht terugkijken. En ging u aanroepen. En leerde van zijn voorouders hoe belangrijk het is om u te mogen kennen als schepper van hemel en aarde. Heere, wat een wonder is dat u dat in het hart werkt van ons. Dat we u mochten kennen en mogen kennen. Dat wonder krijgen we er nooit onder, is nooit te begrijpen, zelfs door de meest knappe mensen hier op aarde niet. Maar we mogen het aanbidden, Heere. We mogen u loven, met een hart geleid door uw geest. Heere, schenkt dat ook, als we met elkaar erover na mogen spreken en denken. Help ons dan, Heere, door uw heilige geest. Vergeef alle schuld, grote schuld. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons die meerdere Noach genade. Heren, we danken u daarvoor. Om Christus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 89. We zingen dan eerst vers 19... en daarna vers 7, als u zich afvraagt waarom, dat is omdat ik altijd probeer positief te eindigen in een dienst. En niet negatief, want dan durf ik niet naar huis toe. Vandaar eerst maar vers 19 en dan vers 7.
Thank you.
Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u en met jou de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u en jou vrede. Amen.